zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond en hartelijk welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Na de zomerstop van de afgelopen weken zijn we nu weer helemaal terug. Naast mij zitten dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. We praten vanavond over een brief van iemand die schrijft over een groot conflict in zijn kerk. En dit heeft ervoor gezorgd dat hij zijn vertrouwen in medegelovigen helemaal is kwijtgeraakt. Hij is helemaal in verwarring. Ik zal de brief nu eerst voorlezen. Een wat langere brief. Geachte redactie, wat je niet voor mogelijk houdt, is toch gebeurd. In onze kerk is een groot conflict ontstaan. En dat is nog niet het ergste, maar ik schrik van de manier waarop broeders en zusters nu met elkaar omgaan. Dit begrijp ik echt niet. Ze lopen in een grote boog om de ander heen, negeren mensen, staan in groepjes bij elkaar, maar als jij langskomt, dan wordt er gezwegen. De mails vliegen over en weer en er is zorgvuldig gekozen wie de mails mag ontvangen en wie niet. En dan is er een groep die besloten heeft bidstonden te organiseren, maar op die bidstond wordt er ook weer partij gekozen. Zelfs daar kun je niet vrijuit bidden. En als je dan vraagt waar het nu om gaat, wat de kern van het conflict is, krijg je allemaal tegenstrijdige opmerkingen. Iedereen heeft wel ergens de klok horen luiden, maar de klepel is nog zoek. Ook op het podium worden soms opmerkingen gemaakt, zelfs tijdens de preek. En die liegen er niet om. Zelfs daar wordt weer partij gekozen. Als je zelf besluit geen partij te kiezen, word je toch naar een bepaalde kant gemanipuleerd. Ik heb me nooit gerealiseerd dat christenen op deze manier met elkaar om kunnen gaan. Wat kunnen mensen hard zijn naar elkaar toe? Het brengt me aan het twijfelen. Hoe diep zit ons geloof? Was die relatie met God dan wel zo echt als men zich voordeed? Niet dat ik wil veroordelen hoor, maar ik worstel daar wel mee. Hoe kunnen mensen ineens zo omslaan? En, ook niet onbelangrijk, hoe moet mijn houding daarin zijn? Ik merk ook dat het conflict op zich ons allemaal zo bezighoudt dat we nergens meer aan toekomen. We zijn maar met onszelf bezig, hebben geen oog meer voor de mensen om ons heen en zien zelfs niet dat mensen door dit conflict de kerk stilletjes verlaten. Dit kan toch allemaal niet de bedoeling zijn. Ik worstel met de vraag, wat moet ik doen? Moet ik me in een bepaalde richting laten manoeuvreren, dus ook maar partij kiezen? Of kan ik maar beter ook maar stilletjes de kerk verlaten, terwijl ik al 25 jaar lid ben? Of zijn er ook andere mogelijkheden? Eigenlijk wil ik geen partij kiezen. Kijk, als het nu ging over een verkeerde Bijbeluitleg, dan lijkt me dat wat eenvoudiger. Maar als ik het uit al die verhalen goed kan destilleren, dan heeft het met leiderschap te maken. Beste redactie, kunnen jullie mij een advies geven? Ik wil graag handelen zoals Jezus dit gedaan zou hebben, maar raak zo in verwarring. Kan de dingen nauwelijks meer op een rijtje krijgen. Wat is wijsheid? Wat zou je bijbels gezien het beste kunnen doen in zo'n situatie? Met vriendelijke groet. Een heel triest verhaal, hè, Aad?
Ja, inderdaad. Maar een verhaal wat komt en opgeschreven is vanuit een hart wat zeer bewogen is. Hmm. Bewogen over de hele situatie. Ja, je moet helaas zeggen dat dit natuurlijk niet een probleem is alleen in de gemeente van deze briefschrijver. Maar dat we dat steeds meer tegenkomen in Nederland. Ik heb zelf het voorrecht om elke zondag in een andere gemeente te zijn. In allerlei verschillende plaatsen in Nederland. En wat je tegenkomt in heel veel gemeenten, en dat is zo triest, dat is diezelfde tweedracht die steeds meer en meer zich openbaart. En we zien dat partijen zo tegenover elkaar komen te staan. Ja, dat ik zelf in het verleden, waar ik gevraagd werd voor conflictbeheersing, vergaderingen heb moeten leiden in gemeentes, waar het zover kwam dat we een voorstel moesten doen en zeggen van, gaat u toch uit elkaar? En soms heeft dat een hele positieve ontwikkeling gekregen, omdat beide groepen ja toch weer door de Heere God gezegend werden. Maar ze konden niet met elkaar overweg. En dat heeft een oorzaak. Nou, deze man die schrijft ook heel eerlijk, als ik kijk naar de oorzaak, dan moet ik terug naar het feit dat er niet goed leiderschap is. En dat is nou juist een kenmerk wat we steeds meer tegenkomen, ook in allerlei gemeenten in Nederland, dat het soms afbreekt op het leiderschap.
Ja. Ja, en wat het lastig is, en dat merk ik al in deze brief, dat je ongevraagd gedwongen wordt om partij te kiezen in een conflict waar je eigenlijk helemaal niks mee te maken wil hebben, Ruud.
Ja, klopt. Ik denk, kijk, het is niet vreemd. Het kwam ook al in de Bijbel voor. In de brieven van Paulus, Galatenbrief, Korinthebrief, Efesebrief. Daar wijst Paulus ook telkens weer op deze toestanden die kunnen voorkomen, ook in de vroege kerk. Ik denk dat je moet zeggen dat het een werk is van het vlees. Paulus spreekt over de vrucht van de geest en over de werken van het vlees. En dan zie je dat Paulus, als het gaat over de werken van het zondige vlees, ook bij christenen, dat hij spreekt over partijgeest. Twist, ruzie in de gemeente. Oneenigheid, verdeeldheid. Gericht op het eigen belang. Een vleeselijke gezindheid die verdeeldheid in de gemeente werkt. Als de preekstoel een steekstoel wordt, dan is de Heilige Geest niet aanwezig en niet krachtig aan het werk in ieder geval. En dan zegt Paulus, wie zulke dingen bedrijven, kunnen het Koninkrijk van God niet beërven. Ik denk dat je als eerste moet bedenken wat voor een enorme schade er in alle opzichten wordt aangericht. Ten eerste naar de Heere God toe. Wat moet het de vader niet smarten als zijn kinderen constant ruzie hebben. Ten tweede naar de Heer Jezus toe. Wij mogen een goede reuk van Christus verspreiden, maar zo was zijn naam stinkende gemaakt. Als het gaat naar de Heilige Geest, bedroef de Geest van God niet. Juist door vuile woorden, lasteringen, bitterheid, toorn. Vergeeft elkaar, zegt Paulus, zoals Christus u vergeven heeft. Als je kijkt naar de gemeente, we zijn geroepen om een licht te zijn. En het walmt, het rookt.
Ja.
Het huis is tegen zichzelf verdeeld. En de duivel die haalt alleen maar voordeel.
Ja.
En,
maar wat doe je dan? Hè? Want je allemaal waar wat je nu zegt. En de briefschrijver ervaart dat ook zo.
Ja.
Maar je zit er wel mee. En wat dan?
Ja, wat dan? Ik denk ten eerste als het hier werkelijk zit het probleem. Zit op leiderschap. Dan denk ik inderdaad dat er een pittig gesprek nodig is met de leider van de gemeente. Of die leider daarvoor open staat, dat zal dan moeten blijken.
Ja, want die heeft ook weer zijn eigen visie op het hele verhaal. Hè?
Ja, maar goed, kijk, ik denk dat je, als je spreekt over een gemeente, dat dan de leider of de voorganger, hoe je man ook noemt, dan natuurlijk niet alleen recht heeft van spreken, maar dat er toch wel een commissie is of een aantal broeders om zo'n leider heen, die de mogelijkheid moet hebben om die leider te corrigeren.
Ja.
En dat is nodig, maar dat ligt vaak, als iemand een goede leider is, stelt hij zich open voor correctie.
Ja.
En dan wil die ook zelfs gecorrigeerd worden, omdat het gaat om het werk van de Heere God. Maar wat je vaak ziet, dat is dat leiders soms zo binnen die gemeente veranderen, dat de volmacht die ze eerst hadden van het leiderschap ineens omslaat in een autoritair optreden.
Ja.
En dat het niet meer een dienen is, maar dat het een regeren wordt. Dus dat betekent dat een leider moet worden aangepakt, moet worden aangesproken. En als daar geen gehoor is op Bijbelse gronden, ja, dan zal zo'n leider de gemeente uit moeten. Nou, als dat gebeurt, sleept hij de helft van de gemeente mee. En dat zien we dan ook. En dan denk ik, dan sleept hij maar de helft van de gemeente mee. Wat je dan overhoudt, dat is dan in ieder geval positief.
Ja.
Ja, toch zou ik ook willen zeggen, dat is helemaal waar wat je zegt, Aad, maar ik zou ook willen wijzen op de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden, de broeders en zusters. Je ziet dat het zo, inderdaad, dat het geen geestelijke christenen meer worden, maar dat het vleeselijke christenen zijn. En dat er vleeselijk op gereageerd wordt. En ja, dat er groepsvorming komt en partijvorming. En op een gegeven moment schrijft de vraagsteller ook van, het houdt ons zo bezig dat we nergens anders meer aan toekomen. Denk, kijk, nou heeft de duivel een punt. Hè? Als het niet meer middelpunt zoekend is om de Heere Jezus. Wij zijn geen kippen in een kippenhok waar iedereen maar kakelt. Maar wij zijn schapen rondom de goede herder. En hij moet in het middelpunt staan.
Ja.
En als dat verandert, ja, hebben we te maken met schapen? Of hebben we te maken met een wolf in schaapskleren? Hè? Waar het vernisje christelijk is, maar als het vernisje eraf gekrapt wordt, dan brommen en grommen ze naar elkaar toe. En die houding is in de hele gemeente is verkeerd.
Maar het blijft wel heel lastig, vind ik, van wat je nou moet doen. Hoor. Je zegt inderdaad, Aad, met zo'n leider gaan praten. Maar inderdaad, de kans is denk ik vrij groot dat zo'n leider niet echt voor reden vatbaar is. Of nee,
maar je moet ergens beginnen. Hè? Ja, ja. Daarna zou ik willen zeggen, ik heb niet de indruk dat, dat deze briefschrijver niet direct een functie heeft binnen de gemeente. Maar dat hij een geweldig bewogen hart heeft. Hij is 25 jaar lid van de gemeente. Dus hij kent de gemeente ook van binnenuit. Nou, ik moest even denken van deze broeder staat misschien wel helemaal alleen in de strijd. Ga toch kijken naar mensen met wie je een gebedsgemeenschap kan krijgen. Zodat er iets van gebed ontstaat in die gemeente. Waarvan je zegt van hé, maar dat is iemand met wie ik samen de knieën kan buigen. Zelf moest ik denken aan een situatie in de Bijbel die me altijd heel erg aanspreekt. En dat is de gigantische nood die er onder Israël was in de dagen van Ezechiël. En dat is zo ontzettend groot. En dat krijg je hier ook. Als dit maar doorgaat, die partijschap. Ja, dan haal je als het ware het oordeel van God over je heen. Dat er helemaal niks meer van overblijft. En zo'n situatie heb je in Ezechiël 22. En dan wil de Heere God het volk eigenlijk niet straffen. En dan gaat God zelf zoeken naar iemand die een muur wil optrekken. Ik zal het voorlezen. Ezechiël 22 vers 30. Daar zegt de Heere God, ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan. En dan staat erbij, ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten, maar ik heb hem niet gevonden. Dus dat betekent dat er zelfs geen man was, een bidder was, die een muur zou optrekken, op de bres zou staan, zodat het oordeel van God niet zou voltrokken worden. En God zegt, ik heb hem niet gevonden. Ik zou tegen deze broeder willen zeggen, laat je vinden door God, door iemand te zijn die werkelijk op de bres gaat staan, die gaat bidden, die het aangezicht van God gaat zoeken, ja, voor een oplossing.
Ja, ben ik helemaal mee eens. En dan vooral iemand die niet in de partijen, in een van de twee kampen in te delen is. Maar ik had voor mezelf het woord verootmoedigingssamenkomst. En dan kan het beginnen met twee of drie in die gemeente. He, dat je je verootmoedigt voor de Heere God en dat je gaat bidden om de krachtige doorwerking, de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Als het eb, de Heilige Geest wordt vergeleken met water. Als het eb is, dan zie je allerlei kleine eilandjes ontstaan. Hier een plasje en daar een plasje en daar een plasje water. Als het vloed wordt, als de Heilige Geest weer in zijn volheid komt, dan worden al die kleine plasjes, dan wordt het weer één grote zee. He, en ik denk dat het goed is om, om dan met twee of drie, he, die niet bidden in de richting van de partijen, maar die werkelijk zich verootmoedigen voor God en ook de eer van zijn naam op het oog hebben. Heren, hierdoor wordt uw naam stinkender gemaakt. Hè? Hierdoor worden kinderen niet aangetrokken en geen buitenstaanders worden hierdoor jaloers gemaakt. Weet je wat ik ook zat te denken? Dat is de doorwerking van de Heilige Geest. Ik denk dat er in onze tijd heel veel oppervlakkige bekeringen zijn. Er staat in Matthäus 13, als dat zaad valt in de aarde waar stenen zijn, dan schiet het terstond met vreugde op en dan komt de verdrukking eens weg. Ik geloof bij een waarachtige bekering door God in je hart, dat het ook eerst naar de diepte gaat en dat er berouw komt en dat er zelfkennis komt.
Ja, en je leest ook in die brief dat die persoon zegt van, nou ja, ik ben het vertrouwen in mede-christen helemaal kwijt. Hè? Mensen die ja, zo geestelijk waren, precies, dacht ik, blijken nu totaal om te slaan.
Kijk, aan de andere kant is het toch iemand die bij mij overkomt als objectief. Hij wil dus geen partij kiezen en wil niet bij een partij horen. Dus hij zou wel eens die man kunnen zijn, volgens Ezechiël 22, die inderdaad die muur moet gaan optrekken. En inderdaad dan kijken van, zijn er meerdere die met mij willen gaan bidden en ons te kunnen gaan verootmoedigen.
Ja, tegelijkertijd denk ik van, volgens mij komt zo'n gemeente er zelf niet meer uit en wordt het hoog tijd voor een soort externe.
Jawel, dat kan. Dat kan. Ik denk ook dat het heel goed is om mensen van buiten af te vragen die komen voor conflictbeheersing. Want daar kan je inderdaad heel veel vreugde van beleven. Ja. Ja. Alleen als je ervoor gevraagd wordt, is het moeilijk.
Ja, ervaring mee slapeloze nachten van gehad.
Nou, wij hebben zelf cursus gegeven over conflictbeheersing. En als je dat gaat doen, dan word je overal voor gevraagd.
Ja.
En waar je altijd voor moet oppassen, als je zulke besprekingen gaat leiden, dat is dat je van tevoren moet aangeven dat jij geen partij bent.
En dat is lastig.
Want anders is er een derde partij. Dus ik heb altijd gezegd van, als jullie mij gaan aanspreken als een nieuwe partij, dan ben ik vandaag nog weg. Hm. Want dat kan ik niet. Je moet daarom ook luisteren naar beide partijen. Dat is niet eenvoudig.
We praten in dit programma vanavond over de vraag hoe je het beste kunt handelen als een conflict in de kerk is ontstaan. Een conflict waar je eigenlijk zelf helemaal wil uitblijven, maar wat heel moeilijk is omdat er door verschillende kanten in de kerk aan je wordt getrokken om toch vooral een keuze te maken. Ja, de briefschrijver zegt van misschien is het maar beter om maar gewoon te vertrekken. Zoals wel meer mensen gedaan hebben, dan ben ik gelijk van alle ellende af. Kan dat misschien een hele goede optie zijn, Ruud?
Ze zegt ook, of hij zegt ook van, er is in de kerk geen verkeerde bijbeluitleg. Wat er wel gemist wordt, is een geestvervulde prediking. Want als er een geestvervulde prediking is, dan heeft dat ook zijn uitwerking. En dan vindt er ook verandering plaats. Hm. De vraagsteller die zegt ook, wat zou de Heer Jezus nou gedaan hebben? Dat vind ik een goed uitgangspunt om te proberen, te begrijpen, te verstaan, Heren. Wat wil u nou dat ik doen zal? En ook wat wil u en waar wil u dat ik kerken zal? Dat moet de eerste vraag zijn. En
zou Jezus weggaan bij zo'n gemeente?
Als ik denk hoe de Heer Jezus hier op aarde, hij ging naar zijn gewoonte, naar de synagoge. En daar had je ook fariseeën en sadduceeën en zeloten en herodianen. En daar had je ook van alles en nog wat, allerlei partijen. En ook in de tempel, waar hij ging er naartoe en laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En de Heer Jezus stond boven de partijen en antwoordde vanuit het woord van God. En dat alleen, er staat geschreven. En ik denk dat de gezindheid van Christus ook is, om de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Als er werkelijk ootmoed komt in de gemeente, verootmoediging, dan worden we geen ruitenkijkers. We kijken naar een ander, maar we worden spiegelkijkers en we zien onszelf. En dan worden we mild naar een ander. Iemand heeft wel eens gezegd, bij wijze van spreken, als je je eigen zondigheid leert kennen in het licht van een heilig God, ook als christen, dan gaat er als het ware een vergrootglas naar je eigen zondigheid en een verkleinglas naar de zonde in een ander.
Maar je zegt dus niet weggaan?
Ik zeg niet weggaan.
Ja, dat valt me op trouwens, dat heel veel mensen hier aan tafel altijd zeggen bij dit soort vragen, niet weggaan, trouw blijven. Dat klinkt allemaal heel mooi.
Maar je zal
er maar eens in zitten.
Nou, ik denk er niet anders over, maar ik herinner me dat ik jaren geleden hebben we een weekend georganiseerd. Dominee Robert Jan Perk en ik samen. En dat weekend hebben we 3 keer herhaald. Er kwamen 400 mensen per weekend en we hebben 3 keer herhaald. En het thema was van, moet ik in de kerk blijven of moet ik eruit gaan? En we hadden afgesproken, Robert Jan Perk die zou spreken over je moet blijven. En ik zou spreken over je moet eruit gaan. En we hebben er echt studies over doorgegeven. Ja. Daarom herhaalden die weekenden zich steeds. Omdat het zoveel indruk maakte. Maar ik denk dat je op een gegeven moment, dat je in de eerste plaats moet zo laten leiden door de Heilige Geest. Of je moet blijven of je moet weggaan. Als ik denk aan de Heer Jezus, dan staat er in Matthäus 24. En Jezus ging de tempel uit en hij vertrok. Twee dingen. Het staat wel in Matteüs 24. Dus dat is aan het einde van de rit, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar hij is er daarna ook niet meer ingekomen. Mm-hmm. Daar heeft hij de tempel verlaten. En er zit nog wel een heel stuk geschiedenis achter. En wat wij ermee zeggen is, je moet zo door de geest van God weten, nu moet ik weg. Net zo goed als je moet weten, ik moet blijven. Nou, als ik op een gegeven moment met een gezin in de kerk zou zitten en ik merk in die gemeente dat er absoluut geen voeding is van het woord van God. Voor jezelf, voor je vrouw, voor je kinderen, moet ik dan blijven in zo'n kerk als ik niet gevoed word? Dan kan ik wel zeggen, ja, ik blijf daar. Nou, ik zit daar misschien wel voor een ander. Ik ga zorgen dat ik op een andere manier voeding krijg. Maar er zijn allerlei oorzaken te noemen die je overwegen moet van kan het of niet. Als ik kijk naar dominees vandaag, die de gekste dingen verkondigen vanaf de preekstoel. We kennen, ik zal de namen maar niet noemen, maar ze staan dagelijks in de krant. Denk ik, moet ik daar blijven in die gemeente? Natuurlijk niet. Pak je spullen en ga weg. En zoek een gemeente waar het woord van God centraal staat.
Ik ben het helemaal met je eens, Aad. Maar Ruud, jij bent wat voorzichtiger daarin.
Ja, ik ben hervormd. Aad is evangelisch. Dat is het verschil.
Oh, daar ligt ja, nee, maar ik begin ook om te zeggen dat je moet blijven, hoor. Heel duidelijk.
Ja, ik spits het een beetje toe op de vraagsteller zelf. En dan denk ik van, ja, kijk, als je inderdaad elke zondag vergif krijgt, een druppeltje vergif en geen voeding. Maar zij zegt ook, en daar ben ik wat op ingezoomd, kijk, het gaat niet over verkeerde Bijbel uitleggen. Nee. Maar
maar dat zegt natuurlijk niet alles, hè?
Nee, dat zegt niet alles. Dat is zo. Dat is zo. Maar ik ben ervan overtuigd dat in wat Aad ook zei, in heel veel kerken, gemeenten komt hetzelfde probleem. Vroeg of laat kom je het toch tegen. En dat de diepste oorzaak is dat er te weinig werk van de Heilige Geest is. Ik heb eens van een oude dominee gehoord die zei dit. Breuken maken, dat kan elk mens. Ook elk kerkmens. Breuken bewenen, dat is geesteswerk. En breuken helen, dat is Christus werk. En als je nou van het eerste eens naar het tweede mag komen. Hè, dat je werkelijk erover gaat treuren. En het werkelijk gaat belijden. En waar je spreken er verdriet over hebt. Van heren, dit is nou een gemeente die naar uw naam genoemd is. Hè, als dat in je hart verootmoediging mag werken. En dan komt er ook een onberouwelijke bekering. En dan is God misschien wel de eerste. Dan ben jij misschien wel de eerste waar God naar wijst. Jij bent degene bij wie ik een verandering, een herleving ga beginnen. Ja. En dan kan jij de eerste zijn waar het op een gegeven moment ook weer verder gaat rollen.
Ja en ik proef ook, dat hebben we aan het begin gezegd, een enorme bewogenheid in het hart van deze man. Waarvan ik denk van, Heere God, dit is misschien wel het middel waar u door gaat werken. Dus tegen zo'n man zou ik zeggen van, ga niet weg. Maar wacht tot het moment dat God je uitleidt. God moet je inleiden, God moet je soms ook uitleiden. Daar ben ik absoluut van overtuigd.
Ja. Ja. Dit is natuurlijk allemaal heel erg uit de hand gelopen in deze kerkelijke gemeente. De vraag is natuurlijk, kun je dit soort ellende voorkomen?
Hè? Nou, ik denk inderdaad, dan moeten we ook beginnen bij de leiderschap. En ik denk dat de leider moet zeggen van, alsjeblieft heb ik een aantal mensen om me heen die mij corrigeren. Ik weet nog wel dat er zijn heel veel voorgangers bijvoorbeeld, misschien Ruud ook wel, maar er zijn heel veel voorgangers die zijn tegelijkertijd voorzitter van de kerkenraad. Nou, dat vroegen ze mij ook toen ik voorganger werd. Ik heb gezegd, alsjeblieft niet. Want dan zet ik een dubbelstempel. En wat ik nodig heb, zei ik in de eerste ontmoeting, dat is dat ik gecorrigeerd word. Dus ik word voorganger en geen voorzitter van de kerkenraad.
Ja, nou, misschien een goede tip voor deze kerk. Nog heel kort, Ruud, jij wil nog even wat aanvullen?
Ja, nou, ik ben inderdaad met je eens dat het begint ook met goed leiden. En zeker ook een goede kerkenraad. Hè, dat je eensgezind mag zijn en samen ook de weg van het gebed mag bewandelen. En dat je op een gegeven moment ook de agenda maar eens moet laten rusten. Je zegt, nou gaan we ons verootmoedigen in het gebed. En dan zou ik willen zeggen, het geheim van een goed gemeenteleven is dat je elkaar mag dragen, verdragen en vooral mag opdragen. De troon van Gods genade.
Nou, lijkt me heel mooi om daarmee af te sluiten. En wellicht dat er gemeenten zijn die misschien de ellende die in deze gemeente is ontstaan hiermee kunnen voorkomen. Napraten, dat kan weer zoals gebruikelijk door te bellen met het telefoonnummer 0900 647 48 49. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.